Nee, dus werkelijk, hè, weer terugkeren in die stilte. En wanneer je daar wat meer helderheid over hebt, dan weet je wat het betekent. Je gaat zitten. En het is een verschuiven in de richting van die openheid. Dat is dus een steeds verder loslaten. Je kunt als een ik luisteren naar wat daar op de markt bezig is. Dan heb je de tweedeling. Ik hoor dit en dat. En dan kun je allerlei ideeën erover hebben, oordelen erover hebben. Maar je kunt ook in die stilte schuiven, zakken. En dan is het helemaal open. Dat betekent dus dat er geen weerstand is, of juist niet het andere is van, oh ja, ik wil eigenlijk horen wat daar gezegd wordt. Nee hoor, het is helemaal open. Grenzen verdwijnen. Als je iets daarvan hebt herkend, dan is het niks anders dan daar maar bij blijven. Dat je erbij blijft. En dan gaat het zich verder uitdiepen. Gaan we steeds verder open. Dus het wordt werkelijk steeds groter, het wordt steeds groter. Als het steeds groter wordt, dan kom je natuurlijk wel meer op kosmisch niveau. Of het niveau waarop een authentieke religie ook aanwezig is. Dus dan kom je automatisch op dat niveau. Erover waren zo in die pauze nog even wat vragen. Maar goed, we zouden daar nog even wat verder over praten. Stel je vragen nog maar eens.
Ik vroeg mij af als je uitgaat van persoonlijke God.
Nou ja, het is duidelijk dat als wij er niet uitgaat van een persoonlijk God, want dan ga je weer een bepaalde tegenstelling creëren, namelijk God en de mens. En daar zit een definitieve scheiding tussen. En je weet wat dat dan verder uitmaakt in het christendom. Maar je ziet al dat ook in christendom is die grens toch niet helemaal definitief. Hè? Christus als zoon van God is ook God. Voor zover wij in Christus zijn, is die fijn met God in de zon. Hoe zit het dan met die persoonlijke God? Voor zover je ervaart als mens hier op aarde, dan is God inderdaad zo groot. Voor zover de besef is in die universele liefde, universele bewustzijn, of zoals ja, ook wel bepaalde christelijke mensen zeggen met christelijk bewustzijn, wanneer dat werkelijk gerealiseerd is. Maar je werkelijk dat ook zelf kunt meemaken, dan verdwijnen die persoonlijke elementen ook van God, net zo goed als die van jezelf verdwijnen. Zolang God nog een persoon is, ben je zelf dus ook nog een persoon. Heb je te maken met twee personen. En dat is wel de toestand van wat we religie noemen. Dus ze zeggen, nou, van de mens wordt het een en ander gevraagd om op een juiste wijze zich op te stellen tegenover God als grote persoon. Dus in een bepaald niveau enzovoort zeg je, nou nee, dat is begrijpelijk en dat is ook heel goed. Alleen voor zover er werkelijk een innerlijke beweging is naar dat goddelijke toe, wat dan mystiek is, zie je dus dat in die beweging daartoe de persoonlijke eigenschappen gaan verdwijnen. Wanneer werkelijk die ervaring is, dan is het ook het bewustzijn dat wanneer er gesproken wordt over God met eigenschappen, dat dat een bepaalde constructie is. Want dat zijn menselijke ideeën. God als persoon. Is God in zichzelf een persoon? De Joden zeggen nee, je mag geen enkel beeld maken van God. En terecht. Want elk beeld dat mensen maken van een God, dat is een menselijk beeld. En dat zou God beperken. Dat kan niet. Dus slaat nergens op. Ja, nergens. Ja, tot op zekere hoogte weer. Net als kinderen een idee hebben van God als een, nou ja, als de vader of de moeder of zo, maar dan helemaal in het groot. Nee, dat het herkend wordt op een gegeven ogenblik in die, laat maar zeggen, meer de mystieke weg, dat het herkend wordt, oh ja, natuurlijk, dat speelt allemaal in een bepaalde omgeving, in een bepaalde context. Maar wanneer werkelijk die beweging doorgaat, dan verdwijnen die ideeën van God als een persoon, want dat zijn altijd beperkte en voor jezelf beperkende ideeën. Dan ga je inderdaad projecteren.
Schepper van dit alles?
Nou, niet in de zin dat er weet ik wat, een pottenbakker is geweest die alles zo als uit klei gemaakt heeft. Want dat zijn natuurlijk ook weer, wanneer je het hebt over de schepper, ja, het begin van alles, dat is ergens ontstaan, hoe is dat gekomen? Nou, wanneer je daar een verhaal over gaat maken, dan weet je dat je fout zit.
Nou ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat er iets heel almachtigs is.
Wat? Ja.
Iets almachtigs.
Ja, oké.
Okay. Maar ik heb mijn eigen woord, hè?
Ja, nee, maar oké. Okay. Dus, nou, het is iets almachtigs geweest. Ja. Nou, uitstekend. Maar wanneer je het verder gaat invullen, dan zijn het heel menselijke beelden. En nou, in een zeker opzicht mag dat natuurlijk best. Alleen, wanneer je bewust wordt, dan zeg je, oh, laat ik alsjeblieft dat niet verabsoluteren, want het zijn wel menselijke beelden. Want wat wil je nog verder invullen wanneer je het al hebt over een almachtig iets of iemand? Alles wat je zegt, dat raakt al te veel. Een hogere intelligentie, nou ja.
Of te weinig.
Nou ja, qua beeld is het al te veel, want elk beeld is weer zo'n projectie. En daarmee doe je af aan het almachtige. Nee, dat gewoon in een bepaalde religieuze context, bijvoorbeeld je noemde ook de Bhagavad Gita, dat ook bij hindoes die inderdaad die devotionele weg gaan volgen, met christenen heb je dat natuurlijk ook, wanneer ze zo zich op zo'n hele devotionele manier opstellen. Dat is, nee, oké, dat is dus een weg, Alleen, je zult dus ook wanneer je zo'n weg wilt vervolgen, dan zul je vroeg of laat ook weer merken dat wanneer het werkelijk doorgaat, dat die ideeën die daarin leven van alles gaan oplossen. Als dat niet zo is, dan blijf je hangen. Je ziet dan trouwens ook hoor, dat ook in de Bhagavad Gita en ook in de Bijbel, dat je bij Jezus ook, dat je allerlei uitspraken krijgt die voor verschillende mensen zijn bedoeld. Wanneer je nou gewoon een gelovig vrouwtje hebt, nou moet je die gaan zeggen, nou nee, kijk eens, die beelden moet je maar uit je hoofd zetten, want die slaan ergens op. Nee, dat zeg je niet. Nee, Jezus stond ook aan bij de mensen die daar leven. Maar zo nu en dan zag je van, oh nee, nou komen er toch wat andere dingen aan de orde. Wat die fariseeërs daar, dus de mensen, zijn tijdgenoten helemaal niet mooi vonden. Dus toen kwam er een hogere waarheid aan het licht. God de Vader en ik zijn één. Nou, dat was een reden om te kruisen. En iets in die richting heeft hij wel vaak gezegd tegen mensen in een kleine kring rondom hem. Omdat dat blijkbaar toen daar gezegd kon worden. En dat heb je in de Bhagavad Gita precies hetzelfde. Je hebt heel duidelijk dus meer traditioneel religieuze bewoordingen. En op andere plaatsen meer, en dan gaat het om de hoogste mystiek. Elke weg heeft zijn mogelijkheden, maar ook zijn beperkingen. En dat van die devotionele weg is een beperking, heeft een heel gemakkelijke beperking, namelijk dat je in die devotionaliteit blijft hangen en dan blijft die scheiding er. En dan is het steeds maar weer, oh ja, dat en rituelen uitvoeren en zo. En dan is daar blijkbaar toch een hechting aan die verhindert om de weg verder te vervolgen. Ja, natuurlijk is er altijd alles.
Maar omdat ik het niet kan zien, moet je wel, of maak je dus vormen en constructies.
Ja.
Omdat je het nog niet ziet.
Maar daarom, we waren vanaf het begin ook vandaag weer begonnen met het weer iets gaan herkennen. En dan ontstaat er iets anders. Dus ga dan maar weer terug, zeg nou, laat alles dan maar eens een keertje los en ga weer eens een keer precies kijken hoe het eigenlijk zit. Begin maar gewoon bij het begin, bij de sfeer van jezelf zijn. Je hebt het altijd over ik. Nou, oké, laten we eens kijken wat dat betekent.
Maar dat kan toch nog wel een verschuiving voor je vervolgen betekenen, want wanneer je opgegroeid bent met een persoon of God, waar je altijd steun aan hebt ontleend, dan houdt het nog wel wat in wanneer je ineens tot andere inzicht van komt.
Ja, maar wat
ik... Je raakt
een strijd. Jawel, maar wat ik net gezegd heb, is het niet dat het gaat als ik, hè. Van, dat is natuurlijk bij heel veel mensen, laat maar zeggen, van, na 1960 gebeurd, van ik leef als een ik. En nou ja, goed, die oude verhalen, nou ja, dat zijn niks anders dan verhalen, dus weg. En wat blijft erover? Nou ja, een ik. En die leeft op een egoïstische manier door. En dan voelen ze zich een beetje eenzaam en weet ik wat allemaal en worden depressief en goed, allemaal van die dingen. Maar hoe dan ook, nee, ik heb het al gezegd, van kijk, nee, ook op deze meer mystieke weg, je zult wel die fase moeten herkennen, ook meemaken, waarin het in een authentieke religie om gaat. Dus zo'n iets als zo'n persoonlijke God waarin er, maar dan ook wel van nee, ik herken op dit niveau dat dat goed is. Dus er moet het niet afgeschaft worden. Nee, je moet er doorheen. En dat blijft goed. Alleen, er is nu langzamerhand dan een nieuwe situatie waarin, dus laten we zeggen, de vervulling er is van die persoonlijke religie. Dat dat verder gaat in de vorm van een zuivere mystiek, Dat betekent dat er nog meer eenheid, universele eenheid, herkend wordt. Dus die Advaita weg is dus helemaal niet iets van, nou ja, goed dan, nee, die persoon is hier waardeloos. Het is allemaal bijgeloof en zo. Nee, helemaal niet, want het zijn wel hele belangrijke herkenningen waarin een ontzettende ruimte komt. Alleen wanneer je ziet wat daar de essentie van is, namelijk dat eenheid, ruimte, liefde nog veel groter kan zijn. En dat allerlei elementen van die religie die dan in een soort tijdsgeest daar geformuleerd zijn, in de theologie of vanuit het jodendom meegenomen zijn, dat alles wat beperkend daarin werkzaam was, dat helemaal niet mee hoeft. Want het hoort niet bij de essentie. Dus in die zin krijg je zuivering. En daarom kom je nu tot de essentie. En dan zie je van, oh nee, kijk eens, dat is er allemaal wel geweest, maar het is wel, ja, in ieder geval betrekkelijk. Al die beelden enzovoort, was betrekkelijk, maar er zat iets goeds in voor zover dat ruimte gaat.
Als jij een paar jaar geleden tegen mij gezegd hebt, zei dat jouw grootste leermeester is, dan is dat in die zin waar we nu over praten, tussen jou en mij, is er dus geen onderscheid, want leermeesters heb je niet voor de eeuwigheid.
Nee.
En in die zin is er dus geen bhakti-yoga, is het jnana-yoga en is er dus één. In die zin houdt een leermeesteres op leermeesteres te zijn.
In een bepaalde fase kan het wel zo spelen.
Ja.
Dat het gaat in een sfeer van die devotionaliteit. En dan zeg je, oh nee, kijk, daar werkt het.
Maar de liefde blijft.
Ja. Het gaat dus dat het eerst met devotionaliteit een gerichtheid is op een bepaalde persoon. Ook al is dat een goddelijke persoon.
Ja, of een menselijke persoon.
Ja, een menselijke, maar dan krijgt het ook de diepte, want het werkelijk een lerares was. Krijgt het ook een ontzettende diepte voor beide persoon?
Nou, dat doen we nog steeds.
Ja. Ja, maar dan gaat het dus voor beide persoon.
Dat gaat voor beide persoon.
Dat bedoel ik.
Ja.
Dus dan krijg je toch die diepte erin.
Ja.
Zeg je, uitstekend. Wanneer het goed is, het werkt door voor beide persoonlijke, voor beide persoonlijke niveau. En dan valt de persoonlijke aspecten, die vallen dus weg.
Ja.
En dan zeg je, nee, in een bepaalde fase, oké, dat het inderdaad ook als persoon zo heeft gewerkt, best.
Maar er zitten wel, er blijven beelden.
Jawel, maar hoe minder die beelden beperkend werken, des te beter het is. Die beelden die hoeven op een gegeven ogenblik helemaal niet meer beperkend te werken.
Ja.
Dus in de zin dat het namelijk gaat bijvoorbeeld om een relatie tussen personen.
Ja.
Dus dat persoonlijke verdwijnt. Waarom? Omdat je steeds meer herkent dat je allang samen gelijk was aan elkaar in die diepte.
En het we zitten dus nog... Want dan kom ik dus bij dat stukje verlangen, omdat er dus een bepaald verlangen is. En tegelijkertijd heb ik ook eens een keer een stuk gelezen over van jou, van het eeuwige verlangen.
Wanneer het even wordt,
en
verdwijnt dat verlangen.
Ja.
Het eeuwige verlangen, dat is, moet je kijken, wanneer je werkelijk met het verlangen meegaat, wanneer dat even wordt, wanneer het universeel is, dan is het object van het verlangen wordt gerealiseerd.
Het object van het verlangen wordt dan gerealiseerd, oké.
En dan, ja goed, wat je dan nog kunt zeggen, verlangen, echt verlangen is er niet meer, want het object van elk verlangen is gerealiseerd. Dus het kan gewoon helemaal open. En wanneer er dan nog wat dingetjes spelen, nou, dat speelt zich af in het grote geheel.
Oké.
zelf zijn ben je primair in het grote geheel. En dat is iets van onaansprekelijkheid. Ik wil niet eens zeggen dat dat universele verlangen weg is of zoiets, maar het speelt niet, het is onaansprekelijk.
Oké, maar dan kun je ook niet meer spreken over een relatie.
Nee.
Oké.
Dan moet je alweer helemaal afdalen en zeggen, ja, ik weet wat het betekent op het gewone menselijke vlak. Dan spreken we weer van relaties.
Ja.
Maar het speelt niet meer in die oude zin, want in een relatie met al die mechanismen die daarin allemaal spelen, die spelen niet meer, want het is open. Je bent die ander helemaal, in essentie.
Maar in het gewone dagelijks leven krijg je dat soort reflecties wel natuurlijk te zien.
Ja, maar dat zijn dingen die doorzichtig blijven en je zit nergens meer aan vast.
Oké, dus precies. Oké, dat zijn dan de...
Ja, dus inderdaad dat er allerlei dingen op dat niveau wel spelen, ja best. Alleen maar wanneer je niet daar opgesloten zit in dat ik-persoontje wat dan een relatie heeft. Nee, dan is het open en dan... Je hebt ook een relatie tot je eten die vanavond en vanavond weer hier staat. Hè? En zo zegt, nou, dat eten is er ook.
Maar ben je daar helemaal vrij van?
Wat betreft die beperkingen, dat wordt er wel.
Ja.
Ze hoeven er ook niet te zijn wanneer je beseft. Dan moet je kijken, er zijn helemaal geen grenzen. Alles wat er is, dat is er. En je bent dat alles, afstanden zijn er niet. Dus in die zin...
Oké, ja, afstanden zijn er niet.
Ja, dan is het er toch compleet.
Ja, dat is dus eigenlijk zo wonderlijk, dat je dus geen relatie meer hoeft te hebben, terwijl het dus wel een relatie is.
Oké, maar dan gaat het moeiteloos gewoon zo door, zonder dat je daarin vorm aan moet geven en weet ik wat allemaal.
Nou ja, dat is de ontkramping dan.
Tuurlijk.
Nou ja, oké.
Ja.
En de bevrijding.
Tuurlijk.
En de liefde.
Ja, want daarin moet het duidelijk worden.
Ja.
Punt.
Oké.
Ja.
Nou ja.
Zeker. Maar dan is het zo duidelijk. Maar het moet wel juist op die punten zo duidelijk worden. De een die zit hier wat mee en de ander zit daar wat meer mee. Maar juist daar waar je eigenlijk het sterkste de problematiek ervaart, nou daar zal het inderdaad helemaal duidelijk moeten worden, daar zal het helemaal los en vrij moeten komen. Maar goed, het leven dat geeft het zelf al aan, bij iedereen ligt dat weer iets anders, maar iedereen die heeft op het gegeven ogenblik wel het belangrijke punt dat dit duidelijk wordt, want dat zijn juist die zaken die het meest hardnekkig zijn.
Ja, het zijn wel stukken van de richting.
En natuurlijk, wanneer dat vrijkomt, dan zeg je, nee, nou, dat was eigenlijk het moeilijkste wat er ooit was, blijkbaar. En wanneer dat vrijkomt, natuurlijk, want dan is het werkelijk een soort van verlichting.
Ja. Dankjewel.
Kun je iets zeggen over de dood? Omdat die door krijgt dat die terminaal is?
Nou, het eerste wat je dan moet zeggen, iedereen is terminaal.
Ja. En het leven ga je dood.
Ja, wanneer je het even op een afstandje ziet, dan zeg je nou, och. Die paar jaar. Op sterven, hè.
Je kunt erop zitten wachten.
Ja, dat is een afzienbare termijn. Nee, maar wanneer dat al duidelijk is, dan krijg je dus ook niet meer zo die grote tegenstelling tussen mensen die dan inderdaad zwaar ziek zijn en zeggen, nou, dat is toch iets van misschien nog een paar maanden of zo, maar dan zal het wel afgelopen zijn. Dat, wanneer je nou zegt een paar maanden of wanneer je nou zegt een paar jaar, principieel maakt het niet uit. Dus die tegenstelling die hoeft er niet geschapen te worden. En dat heeft natuurlijk te maken weer met de weerstand tegen het fysieke sterven. En het ik, die kan er niet tegen, want die bewapent zich op alle mogelijke manieren Bijvoorbeeld door ontkenning, verdringing of juist weet ik wat voor allemaal gezonde dingen gaan doen en zo. Ik denk, nou, dan leef ik misschien nog wat langer. Maar dus dat mechanisme, dat werkt bij iedereen zo. Niet alleen bij zo'n terminaal iemand. Het werkt bij iedereen zo. Want iedereen weet van, oh nee, op een gegeven moment zal er ook sterven zijn. En dan krijg je dus al die mechanismen. En dus het gaat erom om dat mechanisme heel duidelijk onder ogen te zien. Dus zeg, nee, je moet kijken, wanneer het gaat om zo'n individueel organisch leven, dan is er een begin in de tijd en er is een eind van de tijd. En dat zijn de wetmatigheden op dat niveau. Hoe zit het met mezelf? Keer terug in jezelf. Hoe zit het met jezelf? Neem maar een grote afstand. Dan zeg je, oké, je kunt de fotoalbum er nog bij halen, dat eerste foto's en zo. Dan zeg je, nou, oké, dat is dan een leventje, ik kan er hele verhalen over vertellen. Maar goed, het is wel een bepaald leventje, het is toen en toen begonnen. En nou ja, goed, dus na een kleine 100 jaar of misschien net er iets over, dan is het echt wel afgelopen. Hoe zit het met mezelf? Zelf kun je dat verhaaltje vertellen. Zelf ben je bewust van het hele leven. In het boekje Naar de openheid, tekeningen is weggevallen toen met de productie, maar de tekst staat er nog. Zie het hele leven van begin tot eind en als een komkommer. Ja, er is een begin en er is een eind. Ja, dat is het dus. Dat is het dus. Maar je ziet het zelf en dat is zo belangrijk. In jezelf bewust zijn kun je dat helemaal vertellen en zeg ja, nou dat is dus het geheel. Hoe zit het met mezelf? Ik kan me ermee identificeren en dan zit ik erin en dan zit ik ook te vechten om het leven langer te laten voortduren. Dat hoort daarbij. Maar ik heb ook een ander standpunt, dat is op een afstand en ik zie het. Hoe zit dat wanneer dat leventje daar tot einde raakt? Nou ja, goed, dat fysieke, dat zal sterk. Hoe zit het met mezelf? Ja, misschien dat er nog wel wat vormpjes aan gevoelens overblijven. Maar goed, dat zal waarschijnlijk ook vrij snel verdwijnen. Hoe zit het met mezelf? Ga terug. Wanneer je werkelijk terugkeert naar die bron, die is online. Die is niet afhankelijk van de tijd. Die is niet afhankelijk van die ruimte die het fysieke inneemt. Dus wanneer je daar bewust van wordt, dan kun je al die vormen, fysiek, maar ook meer verder energetisch, kun je gewoon loslaten. Ik kan me er wel iets mee voorstellen van die reïncarnatie, dat mensen aan het eind van hun leven nog zoveel willen en zo toch vasthouden, energetisch, aan allerlei zaken die ze nog verlangen. Dat er een soort energetische ziel overblijft die weer moet reïncarneren, dat zou kunnen. Maar goed, dat laten we maar open. Maar dan zit je wel weer dus in die kringloop van wedergeboortes. Terwijl wanneer je heel duidelijk beseft, ook met die energieën, ja, ik zie ze en het is allemaal best, maar het beperkt me niet. Ik zit er niet aan vast. Dan kun je alles loslaten. En toch, dat die oorspronkelijke openheid, vrij van ruimte en tijd, ben je bewust, jezelf. En dan kun je inderdaad alles loslaten.
En dan ben je vrij van karma.
En dan is er geen energie meer, dus ook geen karmische energie meer.
Dus in dat licht ben je vrij van karma?
Ja.
Oké, en is er dus ook geen reïncarnatie?
Precies. Dat is dus ook de Indiaanse leren.
Ja. Dus
wanneer het gaat om de bevrijding of de verlichting, dan gaat het om totaal vrij te zijn van die kringloop van wedergeboortes. Dat betekent vrij te zijn van die karmische energie. En dan kun je wel proberen in het leven om geen karma meer te verzamelen.
Nee, nee, nee.
Maar het fundamentele is dus dat je er helemaal niet aan vastzit, behalve wanneer je daarmee identificeert. En zegt dat je daar vast zit. Als je nou een klein beetje nog kunt herinneren hoe het ging toen je nou, bijvoorbeeld op een lagere school zat. Wat waren toen ontzettend belangrijke dingen waar je vast zat? Nou ja, die knikkers. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus nou, dat zijn ontzettend ingrijpende dingen. Er waren allemaal knikkers van me gestolen. Nou, dat was niet best. Dan zie je dus dat daarin zo verschrikkelijk veel energieën dus aan vastgebonden zijn van jezelf. Dus je was daarmee geïdentificeerd. Met die knikkers. Achteraf zie je er nog eens een keer naar. En zegt nou, vastzitten aan dat karma, dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Nou, dan heb je het doorzien. Dan heb je het toch doorzien. Zeg, oh nee, dat hoort bij die kindertijd. En dat hoeft er mij al niet meer. Dus je bent er vrij van. Dus je gaat niet reïncarneren om nog eens een keertje extra knikkers te winnen of zoiets.
Ja,
nu
zou ik
zeggen,
ik verkoop een keer dat je
net
jouw geld.
Wanneer dat zo is, dan zit je vast op geld.
Ja,
dat is
wel
bij knikkers. Ja, ja. Maar goed, dan zie je dus dat het op dezelfde manier eigenlijk doorgaat. Vaak wel. Maar dat idee van die knikkers, dat is iets wat je op een gegeven moment loslaat. Ja, kijk, dat is gewoon dan het vervelende. Dat is dan het vervelende. Maar wanneer je zo steeds ziet dat er wel steeds zo'n verbinding was en even later is die verbinding er niet meer. Nou, dat is eventjes het belangrijke punt. Dat je ziet hoe betrekkelijk het is om jezelf met iets te verbinden. Nou, wanneer je dat even doortrekt, dan zeg je, oké, hoe zit het nou met mezelf als volwassene? Oh, hier zit ik nog aan vast, daar zit ik nog aan vast. Maar wanneer je weer eventjes een paar stappen verder bent, nou, kan ik me eens niet meer voorstellen. Dus, wanneer je eventjes zo in de reflectie een klein beetje terugkeert naar jezelf. Nou, dan zie je dat hele leven. Dan zeggen, zit daar iets in wat me nog vasthoudt? Toen ik volwassen werd, heb ik ingezien dat het heil niet in de knikkers zat. Nu ik echt volwassen word, zie ik dat heil niet in het leven zit.
Toch ben je niet van
de luxus. Nee hoor. Omdat er veel iets groters is. Daarom gebeurt het ook, hè? Zo met die knikkers ook. Waarom kun je het als volwassene loslaten? Omdat er een veel groter leven is. Een veel groter leven dan alleen dan wanneer je gefocust zit alleen maar op die knikkers. Zeg je, nee, het hoeft er mij niet meer. Het gaat om die focusing en daardoor het vastzitten. Maar zo geldt het ook dus voor je hele eigen leven. Dus verhaaltje met biografie en zo. Oké, dat is allemaal mooi en aardig, maar er is veel iets groters aan de hand. Oh, nou, dan valt dat in belangrijkheid weg. Als dat niet in belangrijkheid wegvalt, dan hou je continu die zorg erom. Hè. Je bent er bezorgd om en je zorgt daar continu voor. Hm, dat valt weg.
Ja, wat zo net werd genoemd over de schepper. in de Vedische literatuur wordt dan het over de schepper en de vernietiger en de behoeder of zo gesproken, mm-hmm. over die drie eenheid.
Ja.
Hoe zit het dan met het creëren, het scheppen van de werkelijkheid in de zin van vanuit dat bewustzijn of het goddelijk bewustzijn of het Krishna bewustzijn of hoe je het ook noemt?
Nou, in het hindoeïsme heb je dus ook weer al die verschillende lagen, hè, waarin dan de dingen verteld worden. Dus je hebt de laag waarin het gaat, zoals ook in het christendom. God die sprak het woord en toen ontstond dit en toen ontstond dat. Dus dat heb je ook in dat oude hindoeïsme.
Maar ik bedoel dus te zeggen, als ik denk of spreek, dan creëer ik daarmee, want zoals het in de Bijbel genoemd wordt, het levende woord. Maar daarmee creëer ik dus ook een werkelijkheid.
Ja.
Dus hoe tricky en hoe zorgvuldig jij het ook eerder had, waarbij je dus op je woorden gaat letten. En de zorgvuldigheid waarmee je dus denkt, of de gedachte, die dus uiteindelijk ook dat neerzet wat je denkt.
Ja.
Dus die gedachtekracht, ja. Waar ik het zo noem, ja. Is dus scheppen.
Ja. Dus mensen die herkennen dat, en dan hebben ze natuurlijk heel gauw het verhaal van hoe zit het dan met een grote schepping, oorspronkelijk. Nou, dat moet ook dus zo'n persoon zijn die door dit gedachte of woord zo dan alles ging scheppen. Dus dat is een bepaalde scheppingsverhaal. Maar
ik druk mijn schepping toch ook uit?
Dat is een soort uitdrukking, ja. Er is licht. Oh. Dus dat is een bepaald soort verhaal. Maar in de Vedische literatuur, je hebt allerlei soorten verhalen, dus ook op andere niveaus. Je hebt ook een verhaal waarin het gaat over Shiva, die wilde eigenlijk nog meer van zichzelf als, want wat in het oorspronkelijke, er is helemaal niks. Maar die wilde zichzelf kennen en er kwam ineens dan die tweedeling. God leert zichzelf kennen in de schepping, die uitdrukkingen dan. Hè?
Dus in mij.
En, ja, precies. Dus dat is ook een bepaald verhaal.
En in alles.
Ja, dat is ook een bepaald verhaal.
Dus God richt zich uit via mij.
Ja, en dan hoop je ook nog een keer dat je terugkomt bij hem.
Nou ja, precies.
Dat is ook een verhaal.
Okay, ja.
Een ander verhaal is dat Shiva die hield van dansen. In het dansen ontstond er alles, van alles. Maar dus dat is niet dat het los van hem ontstond. Nee, de hele schepping, dat is de dans van Shiva. Dus alles is Shiva en die danst en die blijft dansen. En plaatselijk maakt hij wat rare dansjes, maar het is het dans van Shiva. En dat is dus iets, een schepping zonder dat er een god is dat Shiva iets wil. Want wanneer je het hebt over God en die zegt, nou ja, ik ga hard werken om een schepping te maken, dat kan ook niet. En dat, zo wordt het ook gezegd. Je kan niet voorstellen dat God iets doet, iets handelt, om te zeggen van, ik wil het nou maken, want dan zit hij meteen in de wereld van karma. Dus dat kan niet. Hij moet dus iets doen zonder dat hij iets doet. Nou, het dansen is helemaal vrij. Of het wordt ook wel spel genoemd, lila. Het is lila, het spel. In het spel is niks serieus. Dus voor God is er niks serieus en zo blijft hij maar dansen en schept hij maar van alles wat. En dat is dus ook een verhaal.
Maar in die vrijheid is het dus ook in mijn bewustzijn, ik zeg nog maar mijn, maar is het dus ook de dans van Shiva?
Tuurlijk, niet verschillend dus van Shiva.
Niet de dans en eigen dansje.
En dat is niet verschillend van Shiva.
Oké.
Alleen je kunt het weer bewust worden en dan heb je een nieuwe situatie.
Oh, ja.
Dat je niet denkt van ik moet dit allemaal doen en zo. Nee. Het Bhagavad Gita ook zegt Vishnu van nee, kijk nou eens een keer naar mij met het handelen. Zo moet je handelen. Doen zonder iets te doen. En dan wordt het kosmisch. Zonder dat je het doet. Maar ja, goed, dat zijn dus allemaal van die verhalen. En Ook van, ja, gewoon, er was een oersituatie waar niks over te zeggen was, viel. En ergens ging er iets broeden, ontstond er vuur, energie, oerenergie. En die ging zich ontwikkelen tot deze schepping. Dus ook dat verhaal is het. Een soort Big Bang idee. En van daaruit heeft zich alles gewoon ontwikkeld. Zoals weer in de natuurkunde wordt voorgesteld. Dus het zijn natuurlijk allemaal verhalen. Dus ook van de wetenschap hoor. Het zijn natuurlijk allemaal verhalen. Dus wanneer dat allemaal zomaar een beetje betrekkelijk ziet. Dan zeg je, nou ja goed, dat is allemaal best. Maar ga maar weer naar het centrum toe en laat het allemaal maar gebeuren zoals het gaat.
Dan stel je eigenlijk die vraag
niet. En dan stel je ook die vraag niet.
Even over die dood. Dat hoort bij kippen dus, hè? En niet bij insecten dus.
Het ik ga dood. Dat hoort bij ik-bewustzijn.
Maar wat is dan de dood?
Nou, voor het ik is ik ga dood. Nou, dat vind ik erg. Dus dat is de dood. Want straks ben ik er niet meer.
Als er nou geen ik is, dan is ook de dood.
Dan is er niet de dood in die zin meer. Natuurlijk wel dat het duidelijk is dat organismen leven en doodgaan. Ja, tuurlijk. Maar dat is dus niet meer van, ik ga dood.
En hoe komt het dat wij in onze cultuur daar zo moeizaam mee omgaan?
Omdat daar die x-centrering zo duidelijk is. Hoe zwaarder dus de nadruk op het ik gelegd wordt, hoe moeilijker de mensen het krijgen.
Maar dan, je hebt de culturen die zeggen van de geboorte is heel, heel wreed en gewelddadig. En het sterven is eigenlijk een feest. Dus
nou ja, goed.
Er zijn culturen die vieren echt de dood. En als je ziet de geboorte, dat is ook altijd een verhaal van de geboorte. Dan stel je daarna niet met geboorte op zich.
Sommigen houden er trauma aan over.
Alle twee zelfs.
Misschien allemaal wel. Maar goed, je ziet dus dat je ook weer dit, hè, je kunt er allerlei verhalen over vertellen en allerlei interpretaties weer tegenaan gooien en zo. Maar goed, laat het gewoon maar open en zeggen, nee, oké, hoe zit het weer met jezelf? Dat is natuurlijk doorslaggevend. In hoeverre identificeer je weer met, dus dat is zo'n stukje leven. En in hoeverre kun je het helemaal open laten. Dat er verschillende interpretaties zijn, dat is begrijpelijk vanuit een ik die niet aan de dood wil en dan allerlei interpretaties gaat maken zodat de dood minder afschrikwekkend is. Zo langs maar dat maar stoppen. Die stilte, hè? Dus blijf daarbij helemaal ook met bewustzijn van jezelf. Dus het is geen objectstilte, het is ook helemaal uitgebreid. Zodat je ook ervaart, oh nee, dit hoort ook heel diep bij mezelf. En daar vanuit kan ik alles loslaten. Dus dat je dat uitgebreide bewustzijn houdt, die openheid houdt. En dat is dan het belangrijkste. En wanneer je merkt dat het weer ergens ingeperkt wordt, meteen maar weer terug. Meteen maar weer terug. Dus dat is dan een tijd lang de beoefening. Oké.
Dankjewel.